De lezing is uit het Evangelie van Johannes, Johannes 21, de versen 15 tot en met 21. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. En het is goed om te beseffen dat dat na Pasen is, na een aantal verschijningen. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je nog jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou uitleveren. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, wanneer ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet mij volgen. Lieve mensen, wat is ware liefde? Als deze vraag aan jou persoonlijk wordt gesteld, wat antwoord je dan? Je voelt, bij de vraag, heb je me waarlijk lief? Heb je me echt lief? Je voelt misschien dat diegene die de vraag stelt, twijfelt aan jouw liefde voor haar of hem. En wat doe je dan? In het verhaal van vandaag zoekt Jezus de mensen op. Hij stelt 3 keer dezelfde vraag. Heb je mij lief? Waarom stopt hij niet na 1 keer vragen en het erop volgende antwoord of misschien na 2 keer? Doet hij dat heel bewust, dat doorvragen? Het heeft ook iets psychologisch. De ander door je vragen op een punt brengen dat er misschien iets breekt. Proberen om door een harnas heen te komen tot op het punt dat iemand verdrietig wordt. Zich gekwetst voelt, maar daarmee vervolgens ook, hoeveel pijn dat ook kan doen, in staat is om zich kwetsbaar op te stellen. Zijn of haar hart te openen. Wat is Jezus hier aan het doen? 1 ding wil ik er vast over zeggen. Jezus rept met geen woord over de drievoudige verloochening van Petrus. Ik denk dat hij daarover al eerder gesproken heeft met Petrus in een ontmoeting waarvan we de inhoud niet kennen, maar die er wel is geweest, ergens na de opstanding en voor dit moment. Er getuigen 2 teksten van. Dat Jezus Petrus heeft ontmoet, is duidelijk, al eerder. Maar Jezus is hier niet bezig met het verleden van Petrus. Zijn toekomst wordt aan de orde gesteld. Want Jezus pint zijn volgelingen niet vast op hun verleden. Jezus opent een nieuwe toekomst. En dan volgt het verhaal van de wonderlijke visvangst. Eerst zijn er geen vissen, dan is er wel een man op het strand. Hij roept, gooi het net uit aan stuurboord. De vrienden doen dat en dan is er wel vis, om precies te zijn 153 stuks. En Johannes, de leerling van wie Jezus hield, zegt tegen Petrus, het is de Heer. En het is eigenlijk wel bijzonder, hè, in die verschijningsverhalen, dat het vanaf Pasen ook, dat het niet meteen duidelijk is dat het Jezus is. Mensen moeten dat ontdekken. Dat het Jezus is, dat hij zo verschijnt. Petrus springt in het water en ook de andere leerlingen komen naar de oever. Daar aangekomen blijkt Jezus al een vis op het vuur te hebben. Hij had dus al eten voor zichzelf. Maar met een paar van die 153 vissen kan het nu ook een gezamenlijke maaltijd worden. Men kende in de oudheid 153 soorten vis. Jezus had al eerder discipelen tot vissers van mensen geroepen. Maar zij richtten zich uitsluitend op Israël. Het getal 153 vertegenwoordigt alle soorten mensen, oftewel de gehele wereld. Wanneer het eten op is, gebeurt het. Er komt een gesprek op gang. Jezus spreekt Petrus niet aan met Petrus, maar met Simon, zoon van Johannes. Tot 3 keer toe, Jezus omzeilt de naam Petrus. Die naam had Jezus aan Petrus gegeven na zijn geloofsbelijdenis. Ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En nu wordt hij aangesproken als mens, als zoon van zijn aardse vader Johannes. Hij wordt dus niet, en dat is hier de kern, aangesproken met wat je zijn ambtsnaam zou kunnen noemen. Jezus spreekt hem niet in functie aan, als voorganger of ambtsdrager die zich, als hij dat zou willen, kan verschuilen achter zijn ambt of zijn zwarte pak of blauwe toga. Jezus spreekt hem aan bij zijn echte eigen naam. Het gaat hem om hem persoonlijk, om de mens Petrus, om Simon. Jezus vraagt dan naar de liefde. En dan is het goed te weten dat de liefde voor Johannes, de schrijver van het evangelie en ook van de 3 brieven achterin de Bijbel, een belangrijk thema is. Denk aan uitspraken van Jezus als: ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. En in de 1e brief van Johannes lezen we dit: God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem of haar. Maar dan is de vraag nog niet beantwoord wat de liefde precies is. Is het een gevoel dat je moet hebben zoals je dat kunt hebben voor je kinderen, voor je ouders, voor je partner misschien? Of is het meer een keuze, een overtuiging, de wil om Jezus op de eerste plaats te zetten in je leven? In dit verband is het boeiend dat er 2 verschillende woorden worden gebruikt. Het eerste woord is het werkwoord dat we kennen van het begrip agape. De agape-liefde is de zelfverloochenende liefde die voor alles een keuze is. Dat je voor iemand alles over hebt en ook bereid bent om jezelf weg te cijferen. Dat woord gebruikt Jezus bij de 1e en de 2e keer dat hij zijn vraag aan Petrus stelt. Het andere woord dat vertaald wordt met houden van, kennen we als het woord phil, in uitdrukking als heterofiel, bibliofiel of filosofie. En dat woord is meer geladen met een gevoel van passie, met warmte en intimiteit. Dat woord gebruikt Petrus steeds in zijn antwoorden en Jezus gebruikt het als hij de vraag de 3e keer stelt. Dat laat dus maar 1 conclusie toe. Met liefde wordt hier inderdaad een warme, persoonlijke band met Jezus bedoeld. Waarom vraagt Jezus het 3 keer achter elkaar? Jezus kiest voor die 3-voudige herhaling voor een hele directe, persoonlijk confronterende benadering, omdat hij deze keer geen genoegen wil nemen met snelle en oppervlakkige antwoorden. Hij wil doordringen tot het hart, tot ieders hart. En we zien het gebeuren. Petrus wordt ook echt geraakt. Hij krijgt contact met zichzelf, met zijn hart. En daardoor ook echt met Jezus. Zijn verdriet getuigt ervan. En dat brengt ons bij de volgende vraag die we kunnen stellen. Waarom wordt Petrus verdrietig en niet bijvoorbeeld boos of cynisch? Want dat zou kunnen dat je je ergert aan dat doordringende vragen van Jezus. Gelooft u me niet of zo? Is het allemaal niet goed genoeg wat ik doe? Waarom gaat u zo door over de liefde? U weet toch dat ik u gehoorzaam wil zijn en u wil dienen? Maar die reacties zouden getuigen van een bepaalde mate van zelfvertrouwen, van zelfgenoegzaamheid, van vastigheid zoeken in jezelf en in wat jij doet en vindt. Maar Jezus wil ons brengen op dat punt dat we daarmee stoppen. En dat punt bereikt hij bij Petrus. Petrus wordt verdrietig. Er is gebrokenheid in hem. De gebrokenheid die is beginnen te stromen toen die haan 3 keer kraaide. Petrus stond op dat moment bij de puinhopen van zijn geloofsleven. En het enige wat toen overbleef was genade. En ik herinner bij dat woord genade aan de woorden van het begin van deze middagpauzedienst. Genade betekent, ik zal er zijn voor jou, zegt God, ook als je dat niet meer verwacht, hoe je leven ook is. Van zijn al te menselijke zelfvertrouwen en assertiviteit is niets meer over, gelukkig niet. Hij ziet alleen nog Jezus door zijn tranen heen en hij houdt meer van deze Jezus dan hij kan zeggen. Dat is de ware liefde, die is niet schreeuwerig, die is niet gericht op eigen eer, die is niet trots, niet zelfgenoegzaam. Die weet dat je alleen aan Jezus genoeg hebt. En nu wij. Hoe bijzonder Petrus ook is, hoe bijzonder die situatie was, staan blijft dat Jezus ook nu naar ons toekomt met de vraag, heb je me waarlijk lief? Houd je echt van mij? En opnieuw moeten wij proberen de vraag echt toe te laten in ons hart. Houd je van mij? En ik durf persoonlijk eigenlijk niet meteen ja te zeggen, omdat ik weet hoe vaak Jezus in mijn leven niet op de eerste plaats staat. Hoe vaak ik weiger om zijn aanvaarding te aanvaarden. Hoe vaak ik leef in het huis van de angst en niet in het huis van de liefde. Hoe vaak ik hem verloochen met zijn daden en reacties en gedachten. Ik heb u lief, Heer. Kom mijn gebrek aan liefde te hulp. Als de betekenis van Pasen is dat relaties worden hersteld, zoals hier tussen Jezus en Petrus gebeurt, dan kan dat ons vandaag ook inspireren en richting wijzen. De dood maakt aan alles een einde, zo lijkt het. Maar Pasen is de overwinning op de dood, de overwinning op de stukmaker. Pasen is Gods helende macht, de kracht van de verbinding. De kracht die relaties herstelt over grenzen heen die voor ons ondoordringbaar zijn of waarvan wij denken dat ze dat zijn. Daarom betekent Pasen ook altijd dat je mogelijkheden worden verruimd. Dankzij Pasen mogen we op meer hopen dan mogelijk is en meer verwachten dan redelijk is. Het wakkert onze creativiteit aan. Wat betekent het voor ons om Jezus lief te hebben? Wat betekent het voor jou om Hem te volgen in jouw leven? Amen.